Oké. Nou, goedemiddag allemaal. Ik zie weinig bekende gezichten voor mij, dus ik zal me kort even voorstellen. Ja, die staat erop. Ja, ik moest een plaatje zoeken voor als begindia. En ik dacht, dit is eigenlijk wel heel mooi, waar ik eigenlijk mijn verlangen en mijn doel is voor deze middag. En daarna zal ik me voorstellen. Ik denk dat jullie allemaal wel eens een beeld gezien hebben wat links staat. Dat Jezus' armen en benen eraf zijn. Dat heb ik ergens in een museum gezien en daar heb ik een foto van gemaakt. Toen Jezus naar de hemel ging, toen is hij als hoofd opgevaren naar de hemel. En het lichaam is hier nog op aarde, dat zijn wij. Wij zijn de handen en de voeten van Jezus op aarde. In het dagelijks leven. Dus met de mensen waar jij mee in aanraking komt. Ben jij de handen, de voeten, de oren, de ogen, het hart van Jezus. Want wij zijn het lichaam. En die tweede, die vind ik heel belangrijk. Die rechtse foto. Je ziet daar Jezus in gesprek. Ik dacht met de blind geborene. En ja, dat is eigenlijk mijn kernboodschap voor deze middag. Zoals Jezus deze man in de ogen kijkt. Kijken wij de mensen echt in de ogen? Of kijken wij op en neer? Dan zijn wij, zeg maar, degene die staan erbij. En daar zit ons probleem op de grond. Die onbekeerde, de verlorene. Maar ik vind het zo'n mooi plaatje dat Jezus echt in de ogen keek van de mensen die hij tegenkwam. Dat staat ook heel vaak, moet je maar eens een bijbelstudie naar doen. En Jezus zag de blinden en Jezus zag de scharen. En ja, ik hoop dat ze ook na deze middag dat jullie weer met andere ogen of hernieuwde ogen naar jullie omgeving gaan kijken. Naar de mensen waar jij mee te maken hebt in het dagelijks leven. Dat je echt de mensen ziet. Het gaat over missionair zijn, evangelisatie enzovoorts. Maar het belangrijkste daarbij is denk ik dat je net als Jezus oog in oog, op gelijk niveau, met die ander staat en niet erop neerkijkt. Ja, dus dat is echt heel belangrijk. Tweede wat ik wil zeggen, met dat ik me voorstel, is dat ik nog zelf ook een leerling ben. Dus ik ben zelf ook niet, ik sta hier niet als evangelist, diegene die het allemaal weet. En die het allemaal even zal gaan vertellen. Ik zit hier ook als een leerling. Ik ben nog steeds onderweg. Ik ga geen bijbelstudie geven. Maar ik wil graag wel een paar teksten noemen die voor mij heel belangrijk geworden zijn. En wat ik telkens weer eigenlijk als ik het hoor of als ik erover lees, dat ik elke keer weer denk van ja, dat is het. Zo ben ik in Limburg terechtgekomen. En het begint eigenlijk met die jongen, met die 5 broden en die 2 visjes. Die jongen die staat in de Bijbel, zijn naam is niet bekend. We weten niet eens hoe die heet. Maar hij is misschien maar 8 of 9 of 10 jaar. Er loopt hier ook een jongen, zo'n kleine jongen rond. Die had zijn lunchpakket meegenomen en die gaf die aan Jezus. Ik lees het heel even voor in Johannes 6 vers 9. Nogmaals, ik ga geen hele bijbelstudie geven, maar gewoon even kort iets erover zeggen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje. En in de Statenvertaling vind ik het nog mooi, een jongske. Echt zo'n klein ventje. Dat 5 gerstebroden, en dat was echt, het brood was, heb ik gelezen, ook nog niet eens lekker brood. Het was taaibrood, het was voer voor de dieren vaak. Dus het was een arme jongen waarschijnlijk. En 2 visjes. Maar wat betekenen die voor zo'n grote scharen? Ik was een keer op een conferentie, een kleinschalige conferentie, en daar sprak iemand uit Zuid-Afrika over deze geschiedenis. En die zei van, stel je nou voor, hier zitten jullie ook een beetje in groepen, dat Jezus had gezegd, want dat staat volgens mij ergens in de Bijbel, dat Jezus ze in groepen liet zitten. En dat hij tegen Petrus had gezegd, hier heb je, en nadat hij dat gebroken had en gezegend had, hier heb je een mand met brood, ga dat naar deze groep brengen, Petrus. Nou, en als je klaar bent, de achterste rij, dan kom je weer terug. En dan ga je weer opnieuw beginnen met hetzelfde, met een andere mand, maar weer diezelfde groep. En dan misschien ook die groep nog. Dan zullen er op een gegeven moment natuurlijk mensen die achterin zitten of die aan de zijkanten zitten gaan roepen, hey, hallo, wij willen ook. De mensen van de achterste rijen, zo noemde die evangelist dat. De mensen van de achterste rijen die zullen ook gaan zwaaien, wij willen ook. En wij hebben ook dat brood des levens nodig. En zo kwam dat heel sterk op mij af. En dat was nog voordat ik echt heel duidelijk wist dat we naar Limburg moesten gaan. Maar dat er dus mensen zijn, ook in Nederland, ook in jouw plek, misschien woon je in een heel reformatorisch christelijk dorp, maar toch zijn daar ook mensen die als het ware hun hand in de lucht steken van wij willen ook dat brood des levens. Of wij hebben dat ook nodig. Die achterste rijen. En voor mij was dat heel duidelijk. Op een gegeven moment door allerlei dingen die op mijn pad kwamen, werd dat heel duidelijk van die provincie daar onderin, Limburg. Ik heb ergens een kaart meegenomen. Die een beetje bijhangt in Nederland, die provincie. Dat die mensen daar in de achterste rijen aan het roepen waren. En ja, het is helemaal onderin. Dat is echt nog het uiterste puntje. Maastricht, daar vlakbij is Bunde en daar woon ik dus. Die als het ware die hand opstaken van wij hebben het ook nodig. Nou, en dan kom je inderdaad daar te wonen en dan kom je met mensen te spreken die zelfs de evangelie, ja, ze hebben het misschien wel gehoord, maar ze snappen het niet, ze begrijpen het niet. Dus waar je dan echt voor het eerst het evangelie aan uit mag leggen, dat is geweldig. Maar goed, die jongen, ik zal trouwens deze middag van allerlei principes noemen. Misschien heb je er iets aan, je kunt ze opschrijven. Dacht iets van 14 principes die ik een beetje in mijn leven geleerd heb. Maar dat juist God werkt door deze jongen. En dat God, Jezus, zijn eenvoudige lunchpakket gebruikt. En zo voel ik me ook heel vaak, net als die jongen. Ik stel niet zoveel voor, maar wat ik heb, dat verlang ik wel inderdaad helemaal aan hem te geven. Alles aan hem te geven. Die jongen die had er ook voor kunnen kiezen om helemaal niets te geven. Ja, ik heb eraan gedacht aan het eten, jullie niet. Hij had er iets kunnen geven natuurlijk van één broodje en één visje. Zo zijn er ook veel christenen, denk ik, die wel iets aan Jezus willen geven, of heel veel. Bijna alles, maar toch nog iets voor jezelf houden. Of geef je inderdaad alles, full surrender. Je leven, je tijd, je energie, je baan, je alles geef je aan hem. Ja, dan kan hij een wonder ermee doen. En dat is ook eigenlijk wat ik geleerd heb in mijn leven. Ik voel me een eenvoudig mens, maar ik heb wel gemerkt op het moment dat ik mij full surrender helemaal aan hem gaf, dat ik alles aan hem wilde geven, dat hij me toen opeens allerlei mensen op mijn pad ging brengen, in Limburg, maar ook al voor die tijd, die hem nodig hadden, die de brood des levens nodig hadden. Dus dat is echt ook een les om je helemaal aan God te geven, restloos, zonder reserves, want dan ben je als het ware gereed om gebruikt te worden, om gezegend te worden, om dat God jou kan gebruiken als een eenvoudig, zoals daar rechts staat, potlood. En dan ga je niet zeggen als er een prachtig gedicht is, oh wat een geweldig potlood. We zijn ja een instrument in de handen van God, maar hij wil het wel gebruiken. Goed, een tweede gedeelte, nogmaals ook weer niet heel uitgebreid, maar Petrus, dat is natuurlijk vanwege zijn naam, omdat ik Peter heet, is voor mij ook altijd een geweldig voorbeeld, hoe hij al geroepen is, dat hij dan ook Jezus zegt, ga naar het diepere gedeelte. Dat is ook een diepere les, denk ik. En daar ontdekt hij dus dat hij dan een hele wonderbare visvangst krijgt. Doordat hij inderdaad hem vertrouwde. Gooi dat net uit. En dan komt er dus een grote visvangst. En dan zegt hij, Heere, ga weg van mij. Wij passen niet bij elkaar. Ik ben een zondig mens. En op dat moment zegt Jezus, nou ben je geschikt. Nou ben je een goede visser van mensen. Jij moet een visser van mensen worden. Omdat hij zei van, Heere, met mij is niks te beginnen. Ik ben een zondig mens. En dan zegt Jezus, van nu af aan zul je een visser van mensen worden. Nou, en dan later moet hij weer iets leren. Dat hij op het water moet gaan lopen. Misschien heb je die momenten ook dat je zegt van ja, je moet iets. Ik heb dat zo heel erg ervaren, ook wel met het naar Limburg gaan. Maar ook wel nu nog steeds, dat ik elke keer weer uit die comfortzone moet stappen. Want het is niet altijd makkelijk om iets over God te beginnen met iemand die niet gelovig is. En dan moet je weer uit die boot stappen, als het ware, op dat water, wat wankelt en ja, waar een storm is. En dat is onzeker, maar als je op Jezus blijft kijken, ja, dan kun je inderdaad wandelen op water. En dan later, Petrus, weer, is hij weer aan het eind van zichzelf gekomen. En zegt hij weer van, ja, het wordt niks, hè, Jezus is weg, we weten niet meer waar hij is. En dan opnieuw moet hij weer helemaal aan het eind gebracht worden, dat hij de hele nacht niks vangt, geen enkel krapje of garnaaltje of wat ook. En die nacht vingen ze niets. En dan juist als hij het op wil geven, als ze naar de kant gaan, staat Jezus daar. En dan zegt hij weer opnieuw, had je toch een visser van mensen gemaakt? En dan geeft hij hem dus weer opnieuw die wonderbare visvangst. Hetzelfde als toen die eerste keer. Maar goed, er is heel veel over te zeggen. Maar in ieder geval, Petrus is voor mij ook wel echt een geweldig mooi voorbeeld. En ook dan, we kunnen hem vertrouwen. Hij zal de vissen wel naar je toesturen. Als jij je overgeeft aan hem, dan stuurt hij de vissen naar je toe. Dan kun je op vertrouwen. En niet vertrouwen op je eigen, want dat dacht Petrus natuurlijk ook. Hè? Hij vertrouwde op zijn eigen technieken, vissen enzovoorts. Maar we moeten echt continu weer in lijn met hem blijven. De derde principe. Jezus draagt ons op om te gaan. Hij zegt tegen allemaal van jullie, inclusief mijzelf, we ga. Hij zegt niet blijf, maar ga. Dus het is laatste bevel, moet je altijd gehoorzaam zijn in het leger. En ja, op een of andere manier moeten we dus een roeping hebben om te blijven. Wij draaien het vaak om. We moeten een roeping hebben om te gaan. Nee, we moeten een roeping hebben, een duidelijke roeping hebben om te blijven waar je zit. En ja, ik heb in mei 2025 met een groep mannen zijn we naar Rusland geweest. Hebben we, ja, het was oorlog, maar toch konden we met Stichting Friedensteam een samenwerking. Aantal Limburgse mannen, aantal vanuit de gemeente van Bart. Zijn we naar Rusland gegaan. Daar doen ze dat ontzettend mooi. En ik geef dat heel graag door, ook als principe. Ook voor je eigen gemeente, voor je eigen leven. Als daar een gemeente te groot wordt. Wij hebben het echt van dichtbij gezien, ook in Sint-Petersburg. Daar waren al meerdere gemeentes. Als daar een gemeente te groot wordt, ze elkaar een beetje uit het oog gaan verliezen en dat de energie weer naar binnen gericht is heel veel, dan zeggen ze, we moeten gaan splitsen. We moeten weer uit elkaar gaan. We gaan bidden, wie van ons gaat er weg als stel, of met twee of drie stellen deden ze dat daar ook wel, dat je dan met meerdere dat gaat doen als een team. Wie van ons gaat er weer in die wijk van Sint-Petersburg een gemeente beginnen? Want als je te groot, het is allemaal leuk grote gemeentes, maar je weet zelf misschien als je in een grote gemeente zit, je bent een nummer. Je bent een van de velen. Maar als je een kleine gemeente hebt, ben je ook veel meer gericht naar buiten, want je wil graag de mensen buiten je bereiken. Dus in de Russische baptisten, die hebben dat echt als principe. Ze hebben niet precies een getal natuurlijk, maar wel van als de gemeente ja weer te groot wordt. En ik heb van iemand die ook meerdere gemeentes gesticht heeft echt gehoord van ja, dan wordt die energie, die gaat allemaal weer naar binnen toe. Je bent weer aan het strijden met elkaar in plaats van dat zij, want ze hebben een enorm zendingshart. We hebben dat echt van allerlei manieren van dichtbij gezien. Hoe ze dat dan doen? Misschien dat er straks nog iemand een vraag over wil stellen. Maar het is een mooie reis geweest, maar ook heel ja, mooi om dat echt van dichtbij te zien. En dat is ook mijn droom met betrekking tot de Bijbelbelt. Ik doe het ook iedere keer weer, ook als de fulltime Bijbelschool bij ons komt. Dat is mijn droom, zoals de Jumbo dat gedaan heeft, daar rechts. Dat zijn alle filialen van Jumbo. En het zullen er misschien nog wel meer zijn, maar die hebben wel die visie. Verspreiden over het land, hè? Niet zo klonteren en samen op één plekje. En het gebeurt ook, in Limburg ook. Er gebeuren hele mooie dingen, ik zal er straks nog wel wat dingen van vertellen. In die 18 jaar tijd dat wij daar wonen, zijn er heel veel, ook vanuit de Bijbelscholen gekomen. En allerlei gemeentes zijn er gelukkig, want heel vaak heb ik ook gehad vroeger, die visie van, in Limburg zijn nog maar één of twee of drie gemeentes, maar dat is gelukkig niet zo. Er zijn goede christelijke, bijbelse, baptistengemeentes, evangelische gemeentes, maar ook andere gemeentes. Dus er gebeurt van alles. Ook bij Niek Jan, toen hij kwam, 4 jaar geleden, 15, 20 mensen, nou ik denk nog minder, 15 mensen. En nu hebben ze een eigen kerkgebouw gekocht van de PKN, van 8 ton hebben ze kunnen kopen, een groot gebouw. En ja, ze hebben nu echt al een flinke gemeente van, ik denk, 50, 60 mensen. Dus ook bij onze gemeente, toen ik kwam, 20 mensen, maar ook in de loop der tijd gegroeid. En inmiddels hebben we, ik denk volgens mij 160 leden of zo op de lijst staan. Dus er gebeurt van allerlei mooie dingen. En wat nu ook een hele mooie laatste stap is eigenlijk, wat er nu gaat gebeuren, is dat er vanaf januari, dus dat is vanaf deze maand, 2 nieuwe werkers bij ons, maar daar zal ik straks iets over zeggen. Eerst even, de eerste 10 jaar heb ik eigenlijk vooral in de gemeente dus geholpen. Allemaal in mijn vrije tijd. Hè. Dus niet als baan, maar gewoon echt in de vrije tijd erbij. De gemeente helpen opbouwen als ouderling. En ook met missionaire dingen bezig wel. Maar in 2018 heb ik eigenlijk echt 1 dag minder gaan werken. En financieel kon dat ook. Maar dat zou ik je ook echt willen aanraden. Misschien zeg je, nou ik wil niet gelijk mijn baan opgeven, dat hoeft ook niet. Als je gewoon 1 dag minder gaat werken en dan bijvoorbeeld iets gaat doen, dat is al heel mooi. Daar heb ik al heel veel zegen op ervaren. Toen ben ik echt gaan kijken, ook in Limburg weer, van nou op die kaart, van waar zitten al initiatieven van christelijke initiatieven en waar is nog niets. Dan ben ik naar zo'n plek gegaan waar nog helemaal niets was. En daar ben ik dus ook begonnen met allerlei activiteiten. Daar ga ik straks ook nog wel meer over laten zien. Maar in ieder geval, onze gemeente is dus flink gegroeid. Is ja, ook wat stabiel geworden. Is nu echt van een evangelisatiepost naar de gemeente gegroeid. En er zijn allerlei mensen bijgekomen, ook vanuit Holland, zoals ze in Limburg zeggen. En nu, in 2026, gaat er in Heerlen een gemeente beginnen. En in Sittard. Met onder andere Kees van Breugel, die sommigen van jullie kennen misschien, uit Rotterdam. En een zendeling vanuit Thailand, die teruggekomen is vanuit Thailand. En nu ook daar in Heerlen een gemeente gaat starten. Maar beginnen bij nul. Hè? Dus het is niet dat er al iets is. Er zijn misschien een paar mensen die geïnteresseerd zijn. Maar ze beginnen dan, en dat hebben we ook wel in de loop der jaren gemerkt. We beginnen gewoon met maaltijden te organiseren, met een alfacursus. En langzaamaan gaat daar een groep uit groeien die misschien ook met diensten, maar dan heel eenvoudig in een huiskamer. Dus niet gelijk met kerkgebouwen enzovoorts. Maar het is wel heel mooi dat er dus op allerlei plekken, dit is dan alleen nog maar vanuit onze gemeente. Er is ook een jeugd met een opdracht, een team bezig in Maastricht. Ik ben dan in Beek en Geleen veel bezig. Dus ja, die hele kaart die wordt langzaamaan wel gevuld. Maar er zijn nog genoeg plaatsen waar het nog niet zo is. Maar dit is dus een paar weken geleden dat we dan een dienst hadden, dat er dan 1 kaars, 2 kaarsen werden. Dat was wel een mooi beeld, die dan uitgezonden werden. Kan dit filmpje afgespeeld worden? Nou, dus even als inkomer ook. Ik weet niet wie die mooie dominee is, maar. ja, in ieder geval misschien ook om eens. Volgens mij heet hij ook zo op YouTube. Dit is discipelschap. Om eens met de gemeente of zo een stukje te kijken. Ik word er in ieder geval warm van om niet alleen het te consumeren, zoals je hier op de Bijbelschool doet, maar om ook die kennis weer en die dingen die je hier geleerd hebt weer uit te delen. En dat begint natuurlijk in je kleine omgeving van de gemeente, van je kring waar je op zit. Maar vervolgens ook hopelijk dat je dat weer misschien aan iemand uit mag delen die nog niet Jezus kent. Ik ga even een paar dingen, wat meer algemene dingen over evangelisatie zeggen. En dan straks na de pauze wil ik wat meer toepassen hoe ik dat dan in de praktijk van het dagelijks leven doe. We weten allemaal natuurlijk dat wij als christen geroepen zijn om het goede nieuws door te geven. En dat waren nogmaals de laatste woorden van Jezus. Dus het is geen optie zo van, nou ja, dat is niet zo mijn ding. Dat kan eigenlijk niet, want iedereen heeft die roeping. Maar je hebt het wel specifiek, ook sommige mensen die echt wel die gave hebben gekregen misschien van evangelist. Een van die 5 wat je net zag, van die herders, leraars en evangelisten. Maar in ieder geval, iedereen heeft de roeping om het goede nieuws door te geven. En daar moet je ook bewust Dat is een principe. Je moet je bewust aandacht en tijd mee. Aandacht aan besteden en tijd aan besteden. Want als je dat laat gaan, dan gaat het vanzelf, doe je het niet. Dat is bij mij ook zo. Ik ben nu al heel veel jaren daar. Ik moet elke keer weer nadenken. Ja, ik ben hier met een roeping. En dat geldt ook voor de plek waar jij bent. We zijn daar dan met een roeping. We hebben bewuste roeping gekregen. En daar moeten we iets mee doen. Ik word daar persoonlijk altijd enthousiast van als ik daarnaar kijk. Jezus die dan een aantal 12. En die 12 hebben ook weer discipelen gemaakt. En die discipelen hebben ook weer discipelen gemaakt. En dat is ook wat Jezus volgens mij heeft willen doen. Net als een sneeuwbal steeds groter wordt. Echt een soort van beweging op gang brengen. Hij heeft geen kerken gebouwd, Jezus, maar hij heeft een beweging op gang gebracht. En die gaat nog steeds door, die beweging. En er komen de laatste jaren velen tot geloof. Ook in Limburg. En dat die beweging, die ene persoon die tot geloof komt, die kan ook weer 2, 3 mensen in zijn leven misschien tot Jezus brengen. En die ook weer. En zo gaat dat steeds sneller en sneller. En dat is denk ik wat Jezus wilde doen met zijn onderwijs. Met woorden die hij sprak. Maar ja, heel vaak is het zo, en dat heb ik zelf ook jaren gehad. Voordat ik naar Limburg ging, deed ik ook evangelisatiekampen en zo. En dan kwam dat kamp steeds dichterbij. En dan kreeg ik zo'n rotgevoel in mijn maag. En dan moest ik die dag gaan evangeliseren. En dan had ik een heel zenuwachtig gevoel, ongemakkelijk gevoel. En ja, het had hiermee te maken, dat ik allemaal dat soort dingen. Dat komt uit een boekje van Getuigen. Interessant boekje als het gaat over evangelisatie. Ik had het ook van, ja, het is niet zo mijn ding. Mooi dat jij dat doet, maar ik laat mijn geloof liever zien door mijn daden. Ik ben gewoon niet zo prekerig. Veel mensen zitten daar tegenwoordig niet op te wachten. Ik heb de gaven niet. Ik ben meer van het vriendschapsevangelisatie. Ik weet weinig antwoorden, moeilijke vragen. Nou, al die ja-maars, die herkende ik ook heel sterk. Wie van jullie herkent er eentje van? Oh, kijk, wat ik net zeggen. Dat zal denk ik wel meerdere zijn. Ja, het is heel vaak zo van, oh, dat besteden we uit aan de commissie in de gemeente. Daar hebben we een commissie voor. Maar ik geloof niet dat dat de roeping is. Ik geloof dat we allemaal die roeping en die, wat Jezus heeft gezegd, dat we dat allemaal wel in ieder geval hebben. Niet als evangelist dat je fulltime daarmee bezig bent, maar wel gewoon in jouw plekje waar jij bent. Maar we herkennen dat dus heel erg sterk. Ik kom er allemaal nog op terug, dus het is, ik doe het even wat sneller. Maar het mooie van het evangelisatie en van missionair zijn, is dat het vooral allereerst iets is van je leven. Je kent die hele bekende uitspraak natuurlijk desnoods met woorden. Maar in ieder geval, als er iets in je leven gebeurd is, als er een wonder is gebeurd in je leven, dan kan het niet anders of dat heeft een uitwerking in je dagelijks leven. Maar de beelden die de Bijbel gebruikt voor evangeliseren of voor getuigen zijn, vind ik mooi dat het allemaal beelden zijn zonder geluid. Wat bedoel ik? Jullie zijn een licht. Nou, een licht schijnt, maar dat praat niet. Je kunt het wel heel duidelijk zien. Jullie zijn zout. Dat proef je, maar je praat niet. Jullie zijn een brief, dat lees je. Als het goed is, lezen jouw collega's. Lezen jouw leven. Als de 5e evangelie zeggen ze wel eens. Jullie dragen vrucht. Dat proef je. Dat praat nog steeds niet. Jullie verspreiden een geur. Weer een ander zintuig. Dus allerlei zintuigen worden hier eigenlijk. Komen hier naar voren. Maar nog steeds niet worden gepraat. Maar het is wel zo. Dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk. Van waar je mond vol van, of waar je hart vol van is, stroomt je mond van over. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, ja, dan komen die woorden uit je mond. Maar wel op het juiste moment. Allereerst, zegt Anna van der Bijl ook, ben je de boodschap. En als het goed is, heb je ook een boodschap. Maar je bent een boodschap. Gewoon door je leven. Door een getuige te zijn. Door je levenswandel. Dus als het gaat om evangelisatie, dan is het nog niet eens dat je, want net stond dat als een excuus van, ja, maar ik kan niet zo goed praten. Nee, je bent een getuige, als het goed is. En dan heb je elke keer, ik bid dat heel vaak, Heere, vul mij weer opnieuw met uw Heilige Geest. Want dan ben ik weer een getuige. Als je vervuld bent met de Heilige Geest. Dus, wij moeten niet mensen zijn die een boodschap hebben, maar die een boodschap zijn. Ik denk dat dat ook duidelijk is. Even een paar stellingen, want jullie hebben natuurlijk even behoefte om te staan en te zitten. En dan kunnen we daar even, je mag er ook gewoon even op reageren. Ik ga ze niet allemaal behandelen, jullie kunnen ze niet lezen, dus ik doe er gewoon zomaar een paar. Ze komen uit een boek. Nou komt ie. En als het waar is, dan ga je staan. En als je het er niet mee eens bent, dan blijf je lekker zitten. Iedere christen die daar ernstig om bidt, ontvangt de gave van evangelisatie. Ja, schaam je niet. Kun je het een beetje toelichten?
Nou ja, je zegt net zelf, misschien niet alleen per se door woorden, want daar ga je al snel weer aan zitten denken.
Mm-hmm.
Maar op wat voor manier dan ook.
Ja, oké. Okay.
Ja, ik denk niet zozeer gave van evangelisatie, het is ook wat hij moet doen. Dus als je God probeert dan al niet te geven, want het is wat hij wil. Als je van je vraagt,
ja. Ja, ben ik mee eens. Ik ga er steeds meer staan, zie ik. Ja, kun je nog kort?
Ja, hetzelfde inderdaad. Als God ons ertoe roept, dan zal hij er ook de kracht voor geven. En zelf merk ik ook dat juist ook als ik echt God gebied van geef mij de woorden en doe wat u zelf belooft. Want u belooft dat u de woorden zult geven.
Mm-hmm.
Want u getuigt van geest God.
Ja, amen. Hier zitten hele grote groepen, die zitten niet. Dus wie kan er iets over, waarom niet? Als je er ernstig om bidt. Krijg je toch?
Je hoeft het niet meer te ontvangen, want je hebt het al ontvangen.
Oké, in die zin, ja. Zo had ik hem nog niet bekeken, maar inderdaad. Ja?
Nou, ik beschouw het meer van, we kunnen dingen vragen, maar het is eigenlijk Gods soevereine wil om het te geven. Dus
ja.
Met 100% zekerheid zeggen, ja, hij gaat het geven.
Nee.
Daar kan ik niet voor staan.
Nee, en het is een gave, staat hier ook. Hè? Een gave kun je niet, een cadeau. Ja, oké. Het is ook niet goed of fout, het is meer over, als even over na te denken. Nou komt een interessante, ongeveer 10% van de christenen in jouw gemeente heeft de gave van evangelisatie. En dan bedoelen we dan die gave wat ook net stond van iemand die echt als soort evangelist bekend staat. 10%. Ja, nou, daar kom ik straks op terug. Jullie zijn allemaal niet mee eens?
Ik weet het niet.
Kijk eens even naar je eigen gemeente. Heb je daar, je hebt bepaalde mensen die zeggen van dat zijn net wandelende evangelisten, maar dat het maar 1/10 deel is ongeveer. Ja?
Ja, ik heb wel twee mensen die die is ook vrijmoedig en die hebben gelijk verbindingen met mensen.
Ja.
Die spreken ook altijd, zijn altijd die mensen die toevallig ongelooflijke mensen aanspreken.
Ja. Ja.
We hebben een grote gemeente, maar als ik het even herleid naar een evenement waarin we gingen evangeliseren, dan denk ik wel dat het
10% is, hè? Ja. Heel vaak is het zo, hè, dat het maar 1/10 deel is. En dat is onderzoek, zei net iemand. Ja, dat heeft onderzoek uitgewezen. Dat maar 1/10 deel ongeveer daar echt actief mee is. En de rest, die is er misschien wel in zijn eigen omgeving. Maar dat zie ik ook bij ons in de gemeente. Wij zijn echt een gemeente die bijna elke zondag nieuwe mensen over de vloer hebben. En degene die dat zien en die daar iets mee doen, dat is maar 1/10 deel zo weer. Dus het is ook echt wel iets wat je moet krijgen. Een gave, denk ik, om daar ook op gericht te zijn. Wat iemand zei, hè, die verbinding maakt met een ander. Maar, nogmaals, het wil niet zeggen van, oh, dus die andere 90% die laten het er 10% doen. Nee. Het is denk ik een bepaalde gave die je hebt. En tegelijk hebben we allemaal de roeping om een getuige te zijn. Dat is ook een 7. Het meest effectieve middel voor evangelisatie is social media. Op dit moment. Ja. Ja, hoe mensen tot geloof komen door social media. Ja? Dan moet ik jullie teleurstellen, want dat heb ik onderzoek uitgewezen. daar heb ik een plaatje van. Ik ga er even naar door. Dit is een heel oud plaatje links. En de goede rekenaars, als ik deze wel eens laat zien, die zeggen, hé, maar daar kom je niet op 100% uit. Er zijn soms meerdere factoren. Maar het is wel een oud onderzoek, toen nog niet internet zo heel erg actief was. Maar, er komt straks nog een recente versie. Wat heel duidelijk blijkt, is dat vrienden, evangelisatie via je vrienden, via familie. Dat kan natuurlijk ook door dat je ouders hebt die jou ermee op laten groeien. Maar vooral door, dus toch het contact door de mensen, werkt God. En die andere dingen die worden ook allemaal gebruikt door God. Maar het is echt wereldwijd. Ik heb daar meerdere onderzoeken van gelezen. Ik heb er hier nog één. Dit is de westerse context. Familie en vrienden stijgt er ver bovenuit. Via evangelisatieactiviteiten. Via de kerk, via samenkomsten. Bijvoorbeeld bijzondere diensten of alfacursussen die je houdt. Eigen zoektocht. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je gewoon zelf door een gebeurtenis in je leven. Door social media. En door heftige gebeurtenissen of juist hele bijzondere gebeurtenissen. Dat je inderdaad. En ik heb zelf, ik weet niet of dat iemand het Peter en Zout kanaal kent. Ja, daar ben ik dus degene die er elke keer erin zet. Daar heb ik ook een onderzoekje gedaan voor deze middag. Door familie en vrienden, dan heb ik dus dezelfde vraag gesteld. Hoe ben je tot geloof gekomen? 223 mensen zeggen door familie en vrienden. 125 door een persoonlijke zoektocht. Door een speciale of heftige gebeurtenis 70, dus het wordt steeds minder. Door evangelisatieactie slechts 5 mensen. En dit zijn van een paar honderd mensen dan natuurlijk. Door een bijeenkomst in een kerk, bijvoorbeeld een speciale dienst dat je echt door God geraakt bent. Of door alfacursus, inderdaad ook wel 50. Door social media slechts 3. Uiteindelijk is het toch heel vaak dat jij iemand in je omgeving ontmoet die die brief van Christus is. Waardoor jij misschien op social media ook iets tegenkomt. En waardoor jij naar een kerk gaat en waardoor je geraakt wordt. En uiteindelijk lees je het woord natuurlijk. Maar heel vaak, en dat is eigenlijk de belangrijke les. Dat evangelisatiefoldertje uitdelen op straat. Dat moet je gewoon blijven doen. Ik doe het ook af en toe nog wel. Maar uiteindelijk komen de meeste mensen tot geloof via een ander iemand die het leven van Christus laat zien en die hem van getuigt. Dus dat is in ieder geval wel iets om mee te nemen, ook als je in een evangelisatiecommissie zit. Van ja, we moeten de mensen activeren. En dat is wat in Rusland daar gebeurt. Wij zagen bijna alle mensen in de gemeente doen iets met evangelisatie. Oud, jong, kinderen werden ingeschakeld, oudere mensen die in hun eigen omgeving taarten bakken en uitdelen aan in de straat. Het is niet alleen die evangelist die over straat gaat met die Bijbels onder zijn arm. Nee, daar is iedereen daarmee bezig. En daarom groeien die gemeentes daar ook. Goed, even terug. Dus dit hebben we net. Ik kan nog meer stellingen, maar ik zie dat ik bijna al door mijn tijd heen ben. Het woord evangelist kwam ook, maar het is voor mij ook onderzoek, maar 3 keer in de Bijbel voor. Het getuigen zijn, dus een getuige zijn van Jezus. Daar staat, even kijken hoeveel keer. Ik dacht iets van 400 keer of zo. Ja, 40 keer, sorry. 40 keer komt in de Bijbel voor dat wij allemaal een getuige zijn. De opdracht hebben om te getuigen in jouw omgeving. Dus dat wij bijvoorbeeld sterren zijn in het donker, zegt Paulus ergens. Maar de echte gave voor evangelist, en waar je dan misschien direct aan iemand denkt, dat is echt een evangelist, dat is inderdaad misschien maar 10%. Maar het komt ook maar 3 keer voor, dus het is gewoon eigenlijk een specifieke taak. Maar we hebben dus wel allemaal we zijn allemaal brengers van goed nieuws. Dit vind ik ook een belangrijke. Waar denk je aan, net zei er al iemand, vrijmoedigheid volgens mij. Hè? Waar denk je aan als iemand met die gave voor evangelist? Wat is de belangrijkste gave die persoon moet hebben? Wat voor kenmerk qua persoonlijkheid? Sorry?
Geduldig.
Hey, dat vind ik mooi dat je die noemt. Die hoor je vaak. Niet vaak.
Luisteren.
Heel goed, ja. Inlevingsvermogen. Die had ik ook echt met grote letters bij mezelf neergezet. Want dat is het wat je net het eerste plaatje bij Jezus echt in de ogen van die ander keek. En niet dus die vrijmoedigheid waar we vaak aan denken. He, die op een zeepkist staat of op een trapje staat en staat te getuigen op straat. Dat is ook, moet hij gewoon blijven doen en dat is ook heel mooi. Maar ik vind het veel mooier eigenlijk als iemand op een bankje naast een ander zit en echt luistert naar die persoon. 2 oren, 1 mond. Want anders krijg je, en daar heb ik een plaatje van meegenomen, die stond ook in Peter en Zout. Deze, hij staat heel veel lawaai te maken en heel veel te vertellen. Maar die man zegt maar, luister nou toch, ik vroeg naar de wc. En zo is het ook vaak in evangelisatie. Hè? We staan maar daar allemaal dingen uit de kaart. En heb ik ook zelf, al die dingen die ik vertel, heb ik zelf, ben ik in gestruikeld. Dat ik iemand helemaal het evangelie aan het uitleggen was, maar die persoon was er helemaal nog niet klaar voor. Die stond er helemaal nog niet voor open. En dan kun je dat wel proberen te duwen en te trekken en doorheen te krijgen. Want ja, je moet toch het evangelie verkondigen. Maar die persoon die was daar nog niet rijp voor. En dan werkt het averechts. Dus daarom inlevingsvermogen, ik vind het heel mooi dat die genoemd wordt. Geduld, wachten op Gods tijd, kunnen we dat? Vertrouwen we erop dat God de mensen bekeert? Of willen wij ze, inderdaad, met heel veel power proberen ze te veranderen. Zodat jij misschien kan vertellen dat je die tot Jezus gebracht hebt. Ja.
Ik wil vragen, je zegt van dat je het soms een beetje aan moet voelen ofzo. Mm-hmm. Ik denk dat het soms ook wel heel ingewikkeld is. Want als je iemand voor de eerste keer spreekt,
ja,
dan kan je niet van het eerste gezicht zien, oké, degene heeft daar behoefte aan.
Precies, ja. Daar heb ik een andere voor. De schaal van Engel, die staat ook in dat boekje. Die meneer die heette Engel met zijn achternaam, dus dat is heel bijzonder. Maar die heeft ook dus allemaal onderzoek uitgewezen, gewoon gekeken, geluisterd. Ik dacht 1400 mensen, of ik weet niet precies hoeveel mensen, heeft hij geïnterviewd van hoe ben je nou, hoe is dat proces nou in jouw leven gegaan dat je tot geloof bent gekomen? En dit vind ik een hele, hele belangrijke. Je mag alles vergeten van deze middag als je deze onthoudt. Want als je gaat evangeliseren op straat, hè, waar we vaak aan denken met evangelisatie, dan zit je vaak bij min 7, min 8 met iemand te praten. Die wel, ja, ik geloof wel dat er iets is. Dus dan ga je proberen die het evangelie te verkondigen. Maar die is er helemaal nog niet klaar voor. Die persoon die gelooft überhaupt nog niet. En natuurlijk mag je het verhaal vertellen, moet je ook gewoon blijven doen. Maar ik denk dat het de kunst is, en dat heb ik echt moeten leren ook in Limburg, om aan te sluiten bij die persoon, en daarom dat inlevingsvermogen, waar die persoon zit. He, als die een vaag beeld heeft van het christelijk geloof, ja, dan heb je heel veel stapjes nog te maken voordat die persoon, zeg maar, Jezus leert kennen. Of voordat hij daar überhaupt voor openstaat. En heel vaak zitten wij te tobben met die min 7, min 8 en dan praten we een knoop in onze tong om te proberen hem iets duidelijk te maken. Maar die persoon is daar gewoon nog niet rijp voor. En daarom is het zo belangrijk dat je investeert in de relatie met mensen. Dat je ook geeft heel veel, dit heeft mij heel veel bevrijd van kramp en van, ja, van, ik hoef het niet allemaal in één gesprek te regelen. Ook op een cursus of zo die ik geef, ik hoef het niet, dat proces dat doet God. Dat is toch ook in jouw leven, daarom heb ik ook deze ketting meegenomen met al die schakeltjes. In jouw leven, kijk eens even naar je eigen bekering, herken je toch ook dat er allerlei schakeltjes nodig waren voordat echt het wonder in je leven gebeurde van genade. En misschien was het wel je ouders die jou met het geloof hebben opgevoed. Misschien was het een oma of een tante waar je zegt van ja, dat was echt een brief van Christus. En toen kwam je iemand tegen op straat. Ik was een keer in Rotterdam toen ik 16 was. Ik was christelijk opgevoed, maar ik was 16. En er stond een man ook te evangeliseren op straat. En die man die had een kraampje, dus ik ging erbij staan. Ik had nog niet die keuze voor God gemaakt. En ik zei, ja, ik ben ook christen. Weet je wel, ik was al nieuwsgierig wat hij op zijn tafel had liggen. Ja, zegt hij. Nee, ik zei van ik ga ook naar de kerk, of iets, zei ik. Ja, het is mooi dat je naar de kerk gaat, maar heb je ook een relatie met God? Nou, ik weet op de dag van vandaag nog precies dat hij die vraag stelde en waar het in Rotterdam was. Want een relatie met God, nou, ik had er nog nooit van gehoord. Dat je een relatie met God, en het kwam niet binnen dat het tot mijn bekering heeft geleid, maar het was wel een schakel in mijn leven toen ik 16 was. Nou, en later, Arjan kwam tot geloof, tot bekering. Er gebeurde wat in ons gezin. Dus we waren ook een schakel, maar dan kwam ik weer in de dienst. En er was daar een prediker die echt vol van Jezus was. Zo heb ik allerlei schakels. En dat is in elk mensenleven zo. En ook dus die mensen die jij op straat ontmoet. En misschien ben jij, ja, ergens in het midden zo'n schakeltje. Heb je een collega op je werk. En heb je een fijn gesprek mee. En ja, dan ben je ergens in het midden zo'n schakeltje. Je hoopt natuurlijk dat je het laatste schakeltje bent. En dat mag ik soms ook meemaken. De laatste jaren steeds vaker, dat je iemand het laatste schakeltje mag zijn. Dat je echt het evangelie kan uitleggen. En dat je hem echt tot het kruis mag brengen, als het ware. En samen mag bidden. En dat hij ook echt, hij of zij, de Heer Jezus mag leren kennen, mag aannemen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar heel vaak zitten we ergens in die schakel, in die ketting. En dit geeft mij ook zoveel rust, zoveel ontspannenheid. Als ik iemand ontmoet op straat of in een ontmoetingswinkel, waar ik ook bij ben betrokken, dat ik ergens een schakel mag zijn, maar dat ik een getuige mag zijn door mijn leven, door de echte luisterhouding te hebben naar die persoon. En ja, dat geeft zoveel rust, geeft zoveel, bevrijdt me van zoveel kramp. Dus dat is hopelijk ook voor jullie een ja, dat hij dat, ja?
Die schaal van Engel van hebben.
Ja?
Je aangaf van vaak, spreek je met mensen op niveau -6, -7 bijvoorbeeld.
Ja.
Wat bedoel je daarvan mee te zeggen? Dat je op dat moment, zeg maar, van de inspanning die je levert, geen resultaat hoeft.
Nou, wat laat je dan bij die persoon achter?
Want ze hebben wel ook, je maakt misschien wel het zaadje plan.
Ja, precies, ja. Nieuwsgierig maken, maar je hoeft nog niet alles uitgelegd te hebben van ellende, verlossing, dankbaarheid en alle... Nee, dus je mag gewoon iets doorgeven van de Heer Jezus, hè, door oprecht belangstelling voor die hebben. En probeer ook zijn nummer te krijgen, dat je met hem kan appen, maar dan komt de rest later. Weet je wel, dus maar dat je iets hebt laten zien van de rijkdom, van de schoonheid van het evangelie. En dat kan gewoon door alleen al te luisteren naar die persoon. Ik heb alle mensen die ik... Waar ik verandering, bekering heb gezien, zijn altijd mensen in die persoon al iets gedaan. Of dat het jaren gekost heeft voordat die persoon echt tot die keuze komt. Dus het geeft meer, het is niet een ding waar je een stappenplan of zo van, nou nu zit hij op -6 en -5. Maar meer van dat je niet alles in één gesprek hoeft te regelen. Ja.
Is het gevaar niet dat het dan te pragmatisch wordt, als we op een gegeven moment zo'n tabellen gaan denken?
Ja, nee, maar dit gebruik ik ook niet, leg ik niet langs mensen natuurlijk. Maar wel, het is meer om aan te geven van een bepaalde rust, van God doet het. En wij mogen daar ergens een schakel in zijn.
Maar dan zouden we in principe gewoon Christus en die gekruisigd kunnen prediken, en dan is dat nog steeds waar.
Ja, maar als die persoon, ja... Ik weet niet of jij dat zelf ook in je leven hebt gehad, dat je gewoon, dat het voor jou hier erin, nou eruit, is de vraag of dat op dat moment nodig is. Kijk, natuurlijk, als je naar Paulus kijkt en dat soort mensen, die brachten die boodschap, en dan zag je ook inderdaad dat de ene er klaar voor was, de ander nog niet. Dus je mag het ook zeker doen, maar dit is...
Ja, het woord van God zal niet ledig tot een tweede keer, maar voor
spieken.
Ja. Ja.
Verschillende evangelisatie, bij, zeg maar, of je een keer op straat bent, dat mensen al weten dat je ermee komt. Of je zit dus inderdaad in een bepaald gebied waar je dus voorzichtig aan begint, zeg maar.
Ja.
Dat is ook een heel verschil.
Ja, misschien wel.
En mijn man doet namelijk ook 1 dag in de week. Maar hij zei ook van pas als er een man, ja, had ons het evenredig dus inderdaad gebracht. En die begon dus keihard te schelden. En 2 uur later kwam hij terug en ze gingen daar dus gewoon niet op in. En heel relaxed zaten ze lekker.
Ja.
Komt hij terug en hij wil toch een Bijbel hebben.
Ja.
Onderzoeken van wat is dit?
Ja.
Ja, we hoeven niet ook in alle situaties ons te laten leiden.
Nee.
We moeten ook wel gewoon evangelie brengen.
Zeker, ja. Maar hoe breng je het evangelie natuurlijk? Dat is de vraag. Ja.
Het klopt ook wat jij op je kanaal deelde, dat die zwerven. Als je daar met het evangelie komt, ja. Wat...
Precies, die heeft sokken nodig, ja. Ja,
ja. Zo, en dan begin je het onderaan.
Ja, precies. En een tandenborstel. En dan heb ik ook nog voor jou nog iets, het allerbelangrijkste. Maar het gaat meer om een bepaalde... Het gaat mij niet om dat dit volledig dekkend is. Maar meer van dat je op een andere manier ook omgaat met... Want ons geeft het heel veel kramp. Als jij, dat heb ik ook moeten afleren. Van je wil alles in één gesprek proberen. Dat die persoon al dit en dat en dat. Die kleuren van het evangelie. Die kennen jullie ook allemaal wel natuurlijk. Maar het gaat er meer om dat je echt op die persoon waar die mee zit. Die buurman die naast jou woont, bij wijze van spreken. Wat laat je aan hem zien van het leven van Christus? En dan kan je allereerst door je leven gewoon en door oprecht voor die man er te zijn als hij je nodig heeft. Of voor belangstelling te hebben voor hem in wat hij doet. En ja, dan kun je wel inderdaad met de evangelie bij de buurman, wij spreken, dat is wat we misschien ook heel erg meekrijgen. Van evangelisatie, het is vandaag moet het gebeuren, want misschien is hij vanmorgen dood en is hij naar de hel. Ja, het geeft ook wel weer een bepaalde kramp. Maar goed, misschien schop ik tegen heilige huisjes aan, ik weet het niet. Maar...
Het lijkt me een goed idee, nog even hierop. Ik denk wat belangrijk is, is je houding en verwachting. Ja. Als het hierover gaat, kijk, dit kan heel erg helpen. En een stukje ontspanning geven met welke houding en verwachting voel je in gesprek. En wat verwacht je qua resultaat.
Ja.
De ketting die je laat zien... Denk als je terugkijkt ook in je eigen leven, heel vaak is het een proces waardoor je tot geloof komt. Het gebeurt niet allemaal op één moment.
Nee.
Dat wil niet zeggen dat we niet het evangelie brengen. Dat kunnen we iedere keer doen. Maar verwacht niet gelijk dat alles op één moment gebeurt.
Ja.
Dus het geeft een stukje rust, overgave en ontspanning zonder nonchalant te worden. Maar wel van God is een God die ook Wij zijn mensen van de tijd, maar God neemt ook soms de tijd. Vaak werken dingen ook zo.
En nou ja, neemt de ja, tijd mooie voor... samenvatting.
Ja, nou neemt de tijd voor
koffie. Dat is precies wat ik wil duidelijk maken. Ja.